Omroep Delft.
Jouw stad, jouw omroep.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij Kerk in Delft van zaterdag 11 maart 2023. Weer een nieuwe uitzending van Kerk in Delft, programma van de kerken voor alle luisteraars in Delft. En we hebben weer een interessante uitzending. U luistert trouwens naar René Strengholt als presentator. En we hebben twee gasten aan tafel. De eerste is Gerdy Verschuren. Zij gaat praten over Samen Groen Doen, een project in de Hofkerk. En de tweede gast die we later in het programma zullen horen is Jenne de Haan. En Jenne de Haan heeft afgelopen week flink aan de bak moeten zijn voor studiehuis over Esther en Vasti. Dat zijn namen die u misschien niet direct wat zeggen, maar straks zult u er meer over horen. We praten met Gerdy Verschuren. Welkom hier aan tafel.
Nou, leuk dat ik mocht komen.
Ja, fijn dat je kon komen. En we praten over een project, Samen Groen Doen. Je bent lid van de wijkgemeente Hof van Delft van de protestantse gemeente. En daar zijn jullie nu bezig volgens mij.
Ja.
Zelfs vandaag met Samen Groen Doen.
Ja, we zijn echt vandaag. Ik kom net van de Hofkerk. We zijn bezig om een insectenhotel te maken. Want het themajaar, hebben een thema en dat heet Samen Groen Doen. Nou ja, samen en doen, dat is wel duidelijk. Maar groen is echt willen duurzaam zijn. Dus niet alleen maar duurzaam vanwege het minder gebruik van fossiele energie of anders eten. Maar ook aandacht voor de schepping, voor de natuur. Hoe kunnen we onze leefomgeving wat mooier en wat beter maken?
Ja, en daar zijn jullie vandaag heel praktisch mee bezig. Ja.
Ja, vandaag is de praktische de kant van.
Want wat is de meerwaarde van een insectenhotel?
Nou ja, we hebben een erg terugloop van biodiversiteit. Op zich zijn de steden, dus ook rond de Hofkerk, zijn natuurlijk is een plek waar juist heel veel biodiversiteit is. Ja. Maar eigenlijk neemt die echt ziende ogen af en dat gaat echt veel te hard. Dus we moeten eigenlijk onze leefomgeving, onze tuinen en onze parken, die we eigenlijk veel te mooi en te schoon en aanharken, dat moet eigenlijk niet. We moeten plekken creëren waar insecten kunnen huizen, waar ze kunnen eitjes kunnen leggen en waar ze kunnen leven.
Ja, want alle wilde plekken hebben we weg.
Die hebben we schoongemaakt.
Weggeorganiseerd in Nederland. Ja.
Ja, we zijn natuurlijk kampioen in het allemaal netjes maken en een mooie tuintjes, alles dichtleggen.
Ja.
Maar eigenlijk is dat heel slecht voor de natuur, ook voor de stedelijke natuur.
Ja, ja, wat is. We gaan het zo hebben over wat het programma is, wat jullie allemaal doen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar je eigen motivatie om met dit thema bezig te zijn. Waarom vind je het belangrijk om met groen, met duurzaamheid bezig te zijn?
Nou ja, ik werk op de TU Delft. Ik werk bij de sectie landschapsarchitectuur. En ja, daar ben ik elke dag eigenlijk hoor ik van alle problemen die er zijn. En dat varieert van de problemen met de bodem, met water. We hebben allerlei problemen met water, te veel of veel te weinig. We hebben problemen met biodiversiteit en vervuiling. En ik zie dus wat het doet met de wereld. En we moeten daar iets anders aan doen. En we moeten met elkaar anders gaan denken. En ja, dat moet soms op hele grote schaal. En dat moeten we op het niveau van de wereld. En soms op het niveau van het land. En dat moeten we soms doen gewoon op het niveau van ons thuis. Hoe kan je je tuin anders inrichten? En ik denk dat het geloof. En we hebben vanuit het geloof hebben we natuurlijk altijd meegekregen dat wij zijn de rentmeesters. Dat zijn niet de overheersers, maar we moeten wel zorgen dat we die natuur en of de schepping of wat je het wil noemen, dat we die moeten onderhouden. En dat vind ik echt heel belangrijk.
Ja. En waarom moet je als kerk ook met dit thema bezig zijn? Ik bedoel, je kiest ervoor als kerk om zo'n thema aan te halen.
Ja, nou ja, hebben we als kerk bedacht. Iedere kerk heeft natuurlijk een beetje zijn eigen thema's. En onze kerk was altijd al bezig met duurzaamheid. We hadden al een tijdje lang geleden hebben we al die zonnepanelen erop gelegd. En ja, dit jaar wouden we dat toch veel meer praktischer laten zijn. Dus we hebben naast dat we dit soort dingen doen als insectenhotellen, zijn we ook aan het praten met elkaar hoe we duurzaam kunnen leven. Dus we hebben ook een app. We hebben de Hive4-app en daar leggen we uit wat praktische tips hoe je dat kan doen. We hebben ook binnenkort een bijeenkomst bij iemand thuis. Dat noemden ze zelfs gekscherend een Tupperware party om nou echt uit te wisselen hoe je nou echt duurzaam kan leven. Dus er zijn allerlei manieren om dat zo samen op te pakken.
Ja.
En dat hebben wij aangepakt. En inmiddels zijn we ook een groene kerk, net als de Vierhovenkerk. Hebben we ook dat label, zijn we aan het aanvragen.
Ja, precies. Maar dat moet je dan ook wel waarmaken.
Dat moeten we wel waarmaken, ja.
En welke dingen hebben jullie dan op het programma staan?
Nou ja, we zijn dus vandaag met het NL Doet. 11 maart stond het insectenhotel op het programma. Op 14 maart, dus aankomende week, vertelt Fred van Helden iets over groene theologie. Dus meer de achtergrond daarachter. Het wordt gezegd wel van ja, waarom zijn we eigenlijk zo? En er wordt uitgelegd dat we een antropocene manier van kijken hebben. Dus we kijken vanuit de mens naar de natuur. Nou, en dat zou wel de schuld kunnen zijn van de manier waarop wij nu kijken. Nou, daar zal Fred wat meer over gaan vertellen.
Ja, Fred is de predikant van
Fred van Helden is de predikant.
Maar hier aan deze tafel ook niet onbekend, want een van de presentatoren van dit programma.
Ja, precies. Nou, en 23 maart, dat is de Tupperware Party, zoals die al werd genoemd. En 26 maart hebben we ook een jeugddienst, waar het veel meer gaat over de kinderen- en textielindustrie.
Oh ja, dat is ook een hele andere kant weer van de...
Ja, want dat gaat natuurlijk ook over rechtvaardigheid, hè?
Dus
dit onderwerp hangt niet alleen maar met de ecologie en de natuur, maar ook echt ook met die rechtvaardige verdeling van de wereld samen. Nou, en het laatste wat ik tot nu toe op het lijstje heb staan is 11 april. Dan komt Paul Schenderling, een econoom, die een mooi boek heeft geschreven, Er is een leven na de groei. En die komt met ons praten over hoe we daar zo mee moeten zouden ook kunnen omgaan.
Ja.
Dus iedereen is van harte welkom om die mee te beleven.
Ja, precies. Een heel programma. Misschien is het ook wel goed om even dan... de website te noemen, hofkerkdelft.nl.
Ja, dat denk ik.
En, ja. En ook de website van de Raad van Kerken. Ik denk dat het goed is dat er daar ook even op gepubliceerd wordt.
Ja,
ja.
Dat neem ik snel wat gelijk als aandachtspuntje meenemen.
Ja, want dan kunnen de luisteraars het ook nog even terugvinden.
Ja.
Dus het is zeker een heel interessante moment tussen, denk ik, die voor iedereen relevant zijn.
Ja hoor, deze zijn allemaal relevant voor iedereen. En ook voor iedereen openbaar om te bezoeken. Dus kom vooral meedoen.
Ja. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen willen graag wel iets duurzamer leven, maar vinden het vaak ingewikkeld. Hoe kan je dat nou praktisch maken en haalbaar maken voor mensen en ook betaalbaar voor mensen? Heb je daar ideeën over?
Ja, dat is een beetje ook wat je zelf wil, zeg maar. Van, wil je zelf je levensstijl aanpassen? Wil je anders gaan eten of anders gaan reizen? Er zijn zoveel manieren waarop je anders zou kunnen gaan leven. Dus, en het is, ik denk dat het, zeker als je je leven wil veranderen, dat het de bedoeling is niet dat je meteen alles gaat doen. Want dat is hartstikke moeilijk om te veranderen. Maar het is handig om steeds een klein stapje te nemen en dat te laten indalen, zodat dat een gewoonte wordt en dan nog een stapje en dan nog een stapje. En dan kan je via die kleine stapjes kan je in de aankomende tijd kan je een heel stuk verder komen.
Ja, nou ben ik zo benieuwd even naar jouw stapjes. Maar... Ja, we praten verder met Gerrit Verschuren. We hebben het over samen groen doen. En we hebben al gehoord dat jullie een heel programma hebben in de Hofkerk over samen groen doen. En je hebt het net gehad over de kleine stapjes als je inderdaad misschien wel duurzamer wil leven, maar hoe dan? Kun je iets vertellen over de stappen die je daar zelf in gezet hebt?
Nou, de laatste jaren denk ik dat ik eigenlijk niet heel erg uniek ben. Maar zijn we ook druk bezig geweest met ons huis. We hebben zonnepanelen inmiddels. We hebben ook een auto met een stekker. Dus we zijn echt op zoek naar om ook van het gas af te komen. En aan de andere kant te isoleren. Dat hadden we deels al wel. We wonen in een oud huis. Dus daar ben ik heel blij altijd mee. Maar het is natuurlijk altijd koud in huis.
Ja.
Dus daar doen we altijd echt ons best voor. En ik ben ook erg in de tuin veel meer mee bezig om te zorgen dat er allerlei plekjes zijn om die natuur veel meer te koesteren en om die natuur te laten groeien. Dus we hebben ook net twee nieuwe perenbomen erin. Die hebben voor het eerst deze zomer een peer gegeven. Hmm. Daar was ik al heel blij mee. Dus daar zijn we heel druk mee bezig. Het reizen vind ik persoonlijk zelf de lastigste. Ik moet voor mijn werk nog wel reizen. En ik ben nog steeds, het is een soort oude gewoonte die je van jezelf hebt meegekregen. Van ja, ik reis heel graag. Dus ja, dat is nog iets wat ik nog wel zou willen leren. Van hoe kan ik nou wat beter reizen, zeg maar. Zonder die ecologische footprint die we nu doen.
Ja.
Hoe zou ik dat nou kunnen verbeteren?
Ja, want iedereen vindt wel dat er iets moet gebeuren. Maar kom niet aan mijn vakantie naar...
Whatever.
Ja.
Nou, dat zou allemaal schelen. Dus ja, je zet wat stapjes. En de andere stapjes, die moet je nog gaan.
Ja.
En het is goed te bedenken wat je wil gaan doen. En waar je aan de aankomende tijd wil aan gaan werken.
Ja. Ja, en hoe reageer je dan op de mensen die zeggen, ja, er wordt ons dat ook nog afgepakt? Want die hebben al het gevoel van, we trekken aan het kortste eind.
Ja.
En dan mogen we niet eens meer ons stukje vlees hebben. Of ons vliegreisje naar Barcelona.
Dat zijn altijd lastige keuzes. Je moet gewoon uitleggen wat het doel is. Je moet uitleggen wat het probleem is. En dat we dat probleem al heel erg lang voor ons uit hebben geschoven en geduwd. En ja, het komt nu terug en we zullen er toch iets een keer aan moeten gaan doen. En hoe langer we wachten, hoe groter het probleem wordt en hoe meer er we aan moeten gaan doen.
Ja, want het gaat niet alleen over klimaatopwarming. Het heeft te maken met biodiversiteit, met de manier waarop dingen geproduceerd worden.
Ja.
Elders, de vervuilende manier waarop dingen vaak geproduceerd worden. De bodem die uitgeput wordt door...
Precies, en de steden landbouw. Die heel erg warm worden.
Ja.
Want doordat we allerlei bomen weghalen omdat ze zo lastig zijn, of stinken, of weet ik wat, op blaadjes en overlast leveren, zorgt het echt wel ervoor dat de stad veel aangenamer is om te wonen.
Ja.
Dus we willen nu heel veel bomen planten overal. Maar ja, dan moeten we er wel accepteren dat daar ook een negatieve kant aan zit. In de zin van, ja, je moet de bladeren opruimen in de herfst. Maar ja, eigenlijk is dat toch niet het allerergste, denk ik dan maar.
Ja, en er zijn heel veel goede ideeën, maar... Hoe krijgen we de politiek, of moeten we wachten op de politiek, of krijgen we de politiek erin mee? Dat is natuurlijk ook nog een vraag.
Nou, ik zou zeker niet gaan wachten op de politiek. Ik zou zeggen, laten we met elkaar de schouders eronder zetten. Zoals we vandaag zijn begonnen met het insectenhotel, maar ook allerlei andere initiatieven. We hebben boomplantdagen, we hebben allerlei andere initiatieven. Pak het aan en ja, een betere wereld begint bij jezelf. Kijk in je omgeving hoe je je tuin kan opkalevateren, hoe je het mooier kan maken, hoe je meer bomen en planten erin kan zetten. Denk aan je eten, denk aan alles wat er kan gebeuren. En dan kan je echt wel beter een verschil maken.
Ja, nee. Welke consequenties heeft het voor jou in de supermarkt?
Dat ik veel beter oplet en dat ik mijn kinderen moet waarschuwen dat dus druiven in de winter eigenlijk niet de bedoeling is dat die gegeten worden, want die komen waarschijnlijk van Zuid-Afrika. En dat is een ecologische footprint die je dus niet zo, die je niet zo moet doen. Dus ja, daar, dat soort dingen, die afweging moet je maken. En dat moet je ook uitleggen aan iedereen die, zoals mijn kinderen, zeg maar.
Ja. Ja, en uitleggen misschien aan de Afrikaanse boeren die denken, ja, ik heb mijn mooie contract met Albert Heijn.
Dat is de andere kant, zeg maar. Ja,
ja.
Dat moet ook gebeuren.
Ja, dus het is best nog...
We hebben nog een hele lange weg te gaan. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Maar ja, zonder kleine stapjes kunnen we het niet doen.
Ja, ja, en ook in de kledingwinkel, denk ik, komt het terug.
Overal komt het terug.
Ja.
Ja hoor, en het is echt een andere manier van denken. Ook de manier van denken dat we niet alles wat we willen direct moeten kopen. Ik denk dat we echt veel meer moeten nadenken van wat heb je al. En niet alles wel consumeren, maar consuminderen.
Ja.
En liever repareren dan weer iets nieuws kopen.
Ja.
Want het is echt ontzettend zonde om dat allemaal te bewaren en dan alles weer weg te gooien en dan weer iets nieuws te maken.
En hoeveel kleding is er niet tweedehands te krijgen?
Ik heb begrepen, ja precies. En ik heb begrepen dat dus een gemiddeld t-shirt maar een paar keer wordt gedragen. En dan belandt het alweer in de vuilnisbak of in de textielbak. Ja, het is eigenlijk ontzettend zonde als je dat bedenkt. Wat alle energie en de grondstoffen die daarin gestopt zijn. Als je dat nou eens andersom zou kunnen denken en veel beter zou kunnen gebruiken. Lijkt me dat veel nuttiger.
Ja. Maar moeten we dan ook niet druk uitoefenen op bedrijven?
Jazeker. Ja, daar ligt de balans tussen wat doe je zelf als persoon. En hoe ga je met elkaar als een groep daar in je standpunt bepalen? En ja, het zou mooi zijn als we als kerken daar iets in kunnen doen. Maar daar moeten we politiek ook mee krijgen. Dus ik denk, Delftse politiek, Nederlandse politiek, daar moeten we de druk gaan aan zien uit te oefenen.
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel spelers die belang hebben bij bijvoorbeeld fast fashion.
Ja, dat is
vaak is ook niet bekend waar kleding vandaan komt.
Ik denk het ook. En ik denk dat mensen ook...
Mensen doen het gedachteloos.
Ja. Dus
hoe krijg je daar nou verandering in? Dus om maar één voorbeeld te noemen.
Ja, ik denk toch nog steeds... Begint het bij awareness en dat je gewoon weet... Wat gebeurt er? Wat zou je kunnen doen? En wat betekent het wat je aan het doen bent? Want ik denk dat... Ik denk van mezelf... Dat ik al de helft niet weet wat ik allemaal doe... Wat eigenlijk nog veel beter zou kunnen.
Ja.
En dat bedenken wat er anders kan... En hoe het anders kan... Dat is een eerste stap. En daarna moet je natuurlijk iets anders gaan doen.
Ja, en zowel de supermarkt als de globalisering hebben natuurlijk de relatie tussen jou en de producent. Er zitten zoveel schakels tussen.
Ja.
Je ziet niet meer wat er gebeurt, waar het vandaan komt.
Nee. En daardoor zorg je ervoor dat je denkt dat het een groot iets is en denkt, oh nou ja, ik koop alweer een nieuw t-shirtje, want dat staat wel leuk en we zien het wel.
Ja.
Maar doordat je dat niet beseft en niet begrijpt, ja, is het heel gemakkelijk om te denken, nou doe maar weer iets nieuws. Maar dat moet eruit.
Ja. Ja, en welke rol speelt voor jou dan geloof hierin? Je hebt er al iets van gezegd. Maar...
Nou ja, zoals ik al zei, ik geloof heel erg in die schepping. Dat we met elkaar moeten zorgen voor die mooie wereld. We zijn er niet alleen, we moeten dat met elkaar doen. En het is niet alleen maar een mooie leefomgeving, maar dat geldt ook voor de dieren. We hebben onze leefomgeving is niet echt heel geschikt alleen maar voor dieren. Maar we moeten samen met elkaar een leefomgeving creëren waar we allemaal een eigen plek hebben. Dus ja, ik had eigenlijk, zoals wel eens eerder is geroepen, misschien had God nog wel een 11e en een 12e gebod moeten maken, waarin gezegd, denk aan de omgeving en denk ook aan de dieren.
Ja.
En ik ben er erg sterk van overtuigd dat we dat, als dat was geweest, dat misschien wel anders had geweest.
Nou ja, ik denk deel van het antropocentrisme van de Bijbel komt omdat het uit een tijd komt waarin de natuur gewoon daadwerkelijk een bedreiging was voor mensen. En niet iets waar je zelf zozeer heel erg invloed had, op had als mens.
Ja.
Dus je moest als mens zien te overleven in die natuur. Met die bedreigingen. Maar wij zitten natuurlijk in een totaal andere situatie. Waarin in feite wij een bedreiging zijn voor de natuur. En we het idee hebben van wij kunnen de natuur beheersen. En in feite bepalen wij welke ruimte de natuur krijgt in deze wereld. Wij maken natuurgebieden. Wij zeggen van daar mag de natuur zijn gang gaan, maar daar niet. Daar willen we...
Die anders, ja. Ja. En dat is eigenlijk heel jammer.
Dus de mens is in een totaal andere positie gekomen.
Ja. En we kunnen we doen ons best. En iedere keer zeggen we, nou, maar die natuur, nou, dat ligt daar zo'n mooi natuurgebied. Maar er kan best nog wel een stukje van af. En er kan nog wel een stukje van af.
Ja.
En dat is gewoon echt funest voor al die natuur die we hebben. Want het is al zo weinig. En als we er steeds maar weer wat van afhalen, dan wordt het er niet beter op. Nee. Dus we zullen echt die natuur en onze leefomgeving... Want het is niet alleen maar belangrijk voor de natuur, voor de dieren, voor de planten. Maar het is ook belangrijk voor de mens. Het is net zo goed belangrijk voor onszelf.
Ja.
Dus we maken eigenlijk ons eigen huis vies. En, ja. En dat is eigenlijk een beetje dom ook. Eigenlijk.
Zeg maar, van mijn dochter studeert aan bos- en natuurbeheer.
Ja.
En daar krijgen ze al mee van... zijn ze eigenlijk verder dan natuur in een natuurgebied onderbrengen. Maar ik denk zo veel meer na over gewoon integratie van wonen, natuur, landbouw, productie. Ja. Dus dat het veel meer integraal aangepakt wordt. En niet alleen maar natuur in een natuurgebied. En voor de rest kunnen wij onze gang gaan, zeg maar. Dus
ja.
Dat is ook een hele andere manier van denken.
Ja, dat is zeker anders.
Ja,
ja. Ja, en dat proberen we op de TU ook. En ik denk dat heel veel mensen daar ook mee bezig zijn. Maar ik heb ook collega's die echt daaruit werken. En echt die natuur, de stadsnatuur, urban ecology, dat soort termen wordt heel veel gebruikt. En daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan van wat is het belang en wat levert zulke bomen ook op. Want we zijn eigenlijk geneigd, een boom is maar iets. Maar die boom staat voor heel veel verschillende waarden. Ecologisch, maar ook klimatologisch.
Bodem.
Voor de bodem, voor het waterbeheer, voor de schaduw. Ja. En als je dat nou eens in kaart brengt en laat zien hoe belangrijk die bomen zijn voor de stad of voor het landschap, dan kan je er ook een soort van discussie over voeren met de politiek. Dan is het niet alleen maar, bomen kosten veel geld en ze zijn lastig. Nee, ze zijn ook heel waardevol en ze brengen zoveel meer dan dat ze eigenlijk kosten. Dus dat geeft wel een andere mindset.
Ja, dan moet je niet meer denken alleen vanuit efficiëntie of vanuit je economische model.
Maar dan moet je echt uit een breder waardeperspectief
inderdaad. Ook beseffen dat zeg maar, de manier waarop we nu leven gewoon niet houdbaar is.
Nee.
Dat we uiteindelijk de tak waarop we zitten zelf aan het afzagen zijn.
Ja.
Ja.
En dat zullen echt moeten veranderen. Maar dat kan ook. En we hebben ook zoveel kennis. Er wordt wel eens gezegd dat we nu leven in het antropoceen. Iedereen kent vanuit het holoceen. Dat is de geologische tijdzone waar we nu zitten. Toen hebben een hele hoop mensen gezegd, ja, we zitten eigenlijk in een fase waarin die mens eigenlijk centraal staat. Die invloed van die mens zien we op alles door. Nou, dat noemen we dan het antropoceen. Maar een aantal kunstenaars die noemt het nu ook dat we toe moeten naar symbioceen. Dus waar de natuur, de mens en de techniek samenwerken. Waar de techniek niet alleen maar iets is wat we erbij voegen, maar we kijken naar de technieken die ook in de natuur zijn. En waar dus we een balans tussen die drie gaan vinden. En dat is eigenlijk ons streven. En het zijn ecologen en filosofen en kunstenaars die dit nu uitwerken.
Ja.
En ik geloof daar heilig in dat we dat moeten gaan doen. En dat we die richting op moeten gaan met elkaar.
Ja, ik ben ook erg enthousiast over het concept van agroforesting. Ik weet niet of je het kent.
Ja.
Maar dan wordt in feite de dynamiek van de bodem en van een bos wordt gebruikt om voedsel te produceren. En het blijkt dat dat gewoon een veel grotere opbrengst geeft dan wanneer je monocultuur hebt en kunstmest toepast en de bodem eigenlijk uitput. En een landbouw waarin je juist de kracht van de bodem gebruikt en inzet, die heeft de toekomst.
Ja.
Alleen het vergt een omschakeling en ook een politieke wil, denk ik, om ook boeren daarin mee te krijgen. Ja. Boeren willen denk ik best. Maar je moet ze wel laten zien wat het perspectief is ervan.
Ja, en wat het economische model daarachter
precies
is. Hè? Hoe zij daar ook gewoon een goede boterham aan kunnen verdienen.
Ja.
Want we willen alles, dat, en de boeren moeten van alles oplossen. Maar ja, als zij daar de boterham niet mee kunnen verdienen, ja, dan levert het niks op. Dan moeten we toch een ander model zien te verzinnen met elkaar om dat op te lossen.
Ja.
En dat is natuurlijk niet alleen maar hier in Nederland. Onze tieners die doen we mee aan een project voor Just Dig It. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal de reclames wel op het station gezien. Maar waar ze ook echt zoeken naar hoe Afrika weer kan vergroenen. Hoe die landbouw en hoe het ook het landschap weer helemaal kan vergroenen met nieuwe bomen. Waardoor water wordt vastgehouden. Waardoor de planeet ook echt weer afkoelt.
Ja. En daar wordt de urgentie ook gewoon gevoeld door de klimaatopwarming.
Nou, ik denk dat in allerlei we hebben er natuurlijk wel last van. Maar ik denk dat op een hele hoop plekken in de wereld nog veel meer mensen last van dit hebben. Dus ik denk dat we eigenlijk nog vrij gemakkelijk ervan afkomen.
Ja. Nou, we hebben een hoop besproken. Interessante discussie ook over het groen doen. Samen groen doen. Het is ook echt iets voor samen.
Het is zeker samen. Ja. En we moeten ook allemaal aan de slag.
En daarom het doen. Ja, precies. En ik hoop dat jullie met het project van de Hofkerk dan gewoon echt met elkaar ook een stap kunnen zetten daarin.
Ja.
Dus heel veel succes ermee.
Ja.
En bedankt dat je daarover verteld hebt.
De kerkagenda.
Ja, ik heb één item voor de kerkagenda. Wat is er te doen deze week vanuit de kerken? Vast wel heel veel meer dan dit ene item. Maar deze noem ik graag. Op 17 maart start de eerste concertserie van 2023 in de Nieuwe Kerk, georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten. En op 17 maart, komende vrijdag, begint dat met een orgelconcert van Diederik Blankenstein. En er klinkt muziek onder andere van de Duitse componist Julius Röpke. En ook werken van Bach, Reger en Liszt. Het begint om 8 uur. De kerk gaat open om 19:30. En entreekaarten zijn bij de ingang verkrijgbaar voor €10. En het een en ander is ook te vinden op de site van de Raad van Kerken. En dit €10 is inclusief een consumptie en een programmaboekje.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, ons tweede gesprek is met Jenne de Haan. Jenne, welkom in dit programma.
Dankjewel.
Ja, het is ook niet voor jou de eerste keer dat je hier aan tafel zit. Maar ik denk dat de meeste luisteraars nu even niet meer helder hebben wie Jenne de Haan is. Kan je heel kort even vertellen wie hier aan tafel zit?
Ja, ik heb een aardig leven achter de rug, dus wat dat betreft weet ik niet waar ik moet beginnen. Maar ik ben van Friese afkomst. En langs allerlei omzwervingen hier in deze omgeving terechtgekomen. En de laatste tijd ben ik met name bezig met allerlei projecten hier in Delft, ook ter ondersteuning van de stadspastor. Daarnaast ga ik vrij frequent voor in weeksluitingen en kerkdiensten in zorginstellingen, maar niet alleen in Delft, maar ook in Noodorp, Rijswijk en Den Haag. En hier in Delft ben ik ook betrokken bij de rouwgroep van het Odense Huis.
Nou, er liggen al aardig wat thema's om over te praten, maar ik had je uitgenodigd voor een leerhuis. Hiervoor, daar vat ik het maar even mee samen. Wat je deze afgelopen week gehad hebt over twee namen uit de Bijbel, twee namen uit één Bijbelboek, Vasti en Esther.
Ja.
En kan je daar iets over vertellen? Wat heb je gedaan? Voor wie? En wie zijn deze beide dames?
Laat ik beginnen even voor wie, want ik heb dat inderdaad afgelopen dinsdag gedaan voor drie verschillende groepen. En alle drie in de Vierhovenkerk. Dat begon 's middags met een lunch. Ik was dus ook gevraagd om de lunch een beetje te begeleiden, als het ware. En daar heb ik dan met name ook aan de hand van het boek Esther de vraag neergelegd onder de deelnemers van is God hier nou in ons midden? Want in het boek Esther valt in die zin ook op dat je kunt het niet lezen zonder dat je dus de God erbij denkt, maar God komt er niet in voor.
Het woord God niet. En nee. We hebben het over een Bijbelboek.
We hebben het over een Bijbelboek, ja. En 's middags was het voor de soos en heb ik het weer wat een vierend karakter gegeven, waarbij het hele verhaal van Vasti en Esther kwam en vrij veel ook, heb ik gezegd, over wat uit andere bronnen over vastie bekend is. Want in de Bijbel vind je er bijna niks over. En ik heb deze lezing gemaakt naar aanleiding van een Purimlezing in 2021 voor Christenen voor Israël door Rabijn Evers. En toen was net uit Spaanse bron in het Ladino, dat is een soort middeleeuws Joodse taal, de nodige dingen weer opnieuw ontdekt en ook uitgegeven door een uitgever in Jeruzalem. Dat heb ik dus met name een aantal keren die lezing gehoord, omdat hij me ook aantrok enzovoort. Vervolgens geprobeerd om het in kleine stukjes weer te geven en vervolgens nog een check gedaan ten aanzien van Bijbelteksten die dan ook nog weer langskwamen. En dan s'avonds in het studiehuis heb je dat nog wat meer verdieping gegeven.
Ja, en kan je even uitleggen om wie het gaat? Wie was Vasti? Wie was Esther?
Wie was Vasti? Vasti was koningin. Esther was ook een koningin, maar Esther volgt Vasti op.
En waar zitten we? In welke tijd? Welk rijk?
Dit gaat over het Perzische Rijk. Niet zo lang nadat Babel gevallen is. En er zit een aantal dingen die je in de Bijbel zelf niet leest, maar die als voor de lezers van het eerste moment als vanzelfsprekend worden aangenomen. En daar zit onder andere het dingetje bij dat de kroonprinses van de overwonnene wordt als cadeau gegeven aan de kroonprins van de overwinnaar. Dus en Vasti is dan de dochter van Belsazar, oftewel ook de kleindochter van Nebukadnezar. En die lijn trek je niet als je dus het boek Esther...
Nee, en dat zijn koningen van Babylon. En ja. Vasti was dus een Babylonische of een Babelse.
Babylonische, ja.
En dat rijk is veroverd door de Persen.
Ja, en dan was zij dus het cadeautje voor de kroonprins en dat was de latere Ahasveros.
Ja.
En het boek Esther begint met een groot feest zonder dat daar iets van verteld wordt wat daar de aanleiding toe was. Volgens de Ladino-bron is dat tweeledig. Namelijk het kroningsfeest van Ahasveros. Pas in het derde jaar, maar goed, als Charles ook pas in mei de kroon overkrijgt, dan is het ook niet zo vreemd. En al dat soort dingen hebben toch een tijd voor organisatie nodig.
En wat meer reistijd in die tijd.
Ja. En het huwelijk van Vasti. Het gekke van het verhaal is eigenlijk dat je helemaal niet de indruk hebt dat Vasti bij dit huwelijk zelf aanwezig is. Want die moet apart nog op de laatste dag van het feest teruggeroepen worden uit het vrouwenverblijf. Dus hoe dat precies zit, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Ahasveros gebruikte het feest van de kroning toch om wat wegwijs te worden met zijn mogelijkheden enzovoort met de diverse provinciën, gewesten, satrapen heet het dan officieel, in zijn hele rijk. En dat ging van wat nu Soedan is tot ongeveer in de Ganges en India toe. En het was dan ook ingedeeld in 127 gewesten, waarvan de hoofdstad Susan zelf, dat ligt nu in Iran, in het zuidoosten van Iran, een eigen gewest was. Dus je had dan de volgende indeling gemaakt door te zeggen van, ja wacht eens even, 126 gewesten, dat gaan we verdelen over een half jaar. En we gaan dus dat verdelen in 10 stukken. Dan heb je dus 18 porties nodig van 7 mensen. Dus 7 verschillende satrapen die tegelijkertijd werden uitgenodigd. En dat herhaalde zich een aantal keren. En je had ook tussendoor ook nog een aantal dagen nodig. Laat ik zeggen, net zoals we met vakantie kennen, dat de ene stoet eruit gaat en de andere stoet erin. En daarbij werd ook rekening gehouden met het feit dat gewesten, satrapen, die elkaar niet zo goed liggen, elkaar niet zouden ontmoeten, want de feestvreugde mocht natuurlijk niet verstoord worden. En koning Ahasveros had dan de gewoonte om elke avond in de week, 7 dagen lang, bij een van de volkeren die uitgenodigd waren op bezoek te gaan om te horen hoe de situatie daar dus is. Zijn er problemen, zijn er mogelijkheden, enzovoort, enzovoort. En die zeven volkeren die er bij elkaar waren, die hadden natuurlijk ook de contacten onder elkaar weer. En dat was zijn manier om op de hoogte te zijn van allerlei ontwikkelingen. Want ja, we praten wel over een tijd zonder radio, zonder televisie, zonder GSM. Dus vandaag de dag weten we heel snel wat elders in de wereld is gebeurd. Maar ja, als je dan ook in het boek Esther leest dat op een gegeven moment bij het nemen van een besluit ijlboden naar allerlei hoeken en kanten moeten gaan. Per paard ging dat toen. Van de ene caravanserai naar de andere enzovoort, enzovoort. En zo werden dus telkens weer de berichten van de ene ijlbode naar de andere doorgegeven, totdat het uiteindelijk in alle hoeken van het land bekend was.
Ja, en welke rol speelden die twee vrouwen daarin?
Vasti was de koningin bij, helemaal in het begin. En nadat er 180 dagen feest gevierd was, ja, daar ben je ook niet op zo'n nuchters meer, werd dus Vasti gevraagd om bij haar man te komen. Zij zelf mocht het niet zeggen van ik ga er een keer naartoe. Nee, ze moest gevraagd worden. Ook al ben je getrouwd, maakt niet uit. Er waren een paar mannen die dus vrij toegang tot de koning hadden, maar zij zelfs ook niet. En zij weigert. Dat was ongehoord. En dan volgt er ook een hele, voor ons gevoel, vreemde discussie. Want wat gebeurt er? De koning vraagt aan zijn raadsheren van, ja, nou weigert zij, wat moet ik nou? En die raadsheren zegt van, koning, je moet er afzetten. Want stel je nou voor dat de mensen in het hele Rijk, van Soedan tot India, horen dat de koningin weigert te komen bij de koning, dan gaan al die vrouwen denken van, we hebben nieuwe mogelijkheden om tegen de mannen te gaan optreden. En dan zijn wij als mannen helemaal nergens meer.
Ja, dus het ging ook echt over de ongelijkheid tussen man en vrouw, ja, in feite.
Ja. En dus koningin Vasti werd afgezet.
Zij wilde geen kijkobject worden voor al die dronken mannen.
Nee. Want zij mochten dus alleen met de kroon opkomen. Nou, dan kun je er allerlei dingen bij voorstellen. Maar de grondtekst geeft zelfs de ruimte om te zeggen van, echt alleen een kroon en verder helemaal niks aan. Nou, dan ontstaat er een vacature Vasti. Hoe lossen we dat nou op? Daar is het volgende verzonnen. We schrijven een schoonheidswedstrijd uit over het hele land. Dus van alle kanten mochten dus de meisjes naar de buurt Susan komen. En de hoofdprijs is koningin worden. Nou, dat heb ik bij geen enkele schoonheidswedstrijd hier nog gezien of meegemaakt. En niet alleen koningin worden, want je werd ook meteen automatisch de vrouw van de koning. En je werd ook hoofd van je harem. Die drie functies zaten aan de hoofdprijs vast.
Ja, en volgens mij is een kanttekening dat alle meisjes die zich aandienden ook überhaupt in die harem terechtkwamen.
Ja.
Dus niet meer naar huis konden.
En als ze dus bij de koning geweest waren, gingen ze naar een tweede harem toe.
Ja.
En het is niet helemaal duidelijk in of de koning inderdaad alle meisjes uit alle 126 gewesten gehad heeft. Of dat Esther ergens zodanig eerder al was dat hij meteen voor haar viel of iets dergelijks. Wel is duidelijk dat er heel veel aandacht werd gegeven aan uiterlijk. Er staan talloze middeltjes genoemd die gebruikt werden. En van Ahasuerus is ook bekend dat hij echt viel op uiterlijk. En dat zal later bij Esther ook nog een andere rol gaan spelen. En ik weet niet hoe lang dat verder geduurd heeft, maar het was zeker niet binnen een paar dagen opgelost als je in zo'n soort schoonheidswedstrijd hebt.
Ja, ik heb de indruk ook wel dat die meisjes gewoon niet vrijwillig kwamen, zeg maar.
Dat zal zeker niet altijd vrijwillig geweest zijn, nee. En uiteindelijk komt Esther daaruit. Esther komt uit de buurt Susan zelf. Heeft geen ouders, is opgevoed door haar oom of oudoom.
En ze is Joods.
Zij was Joods, maar heeft dat niet verteld. Dus het is bij de selectie helemaal onbesproken gebleven. Ahasveris viel echt compleet op uiterlijk. Dus hij wist niet wat voor vlees hij in de kuip had eigenlijk. Nee. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Er komt dus een van de raadsheren waarschijnlijk, wordt dan een soort nieuwe minister-president. Wat we weten is van dat hij de belangrijkste man in het land is achter de koning. Dus in onze beleving is dat ook ongeveer de minister-president. En die laat een bevel uitvaardigen dat iedereen zich voor hem moet buigen, waar en wanneer wij zij elkaar ook tegenkomen. En heel veel mensen doen dat braaf, maar de eentje die ligt een beetje dwars. Dat is die zekere Mordechai. Die had ook zo'n plek, of zijn werk, weet ik het, bij de poort van de koning. Dus was altijd in de omgeving van het koninklijk paleis te vinden. En die vertikt het, die doet het niet. En zijn collega's spreken er ook op aan. Joh, doe dat nou. Het is nou een bevel. Het is een bevel van mede en persen. Dus je kunt het ook niet terugdraaien. Je krijgt er problemen mee. Nee, ik buig alleen voor de God van Israël. En verder voor niks. Dat werd gemeld. Daar werd bijgemeld. Van ja, maar hij is uit het volk van de Joden. Oh. Nou. Dat zinde dus de minister-president Haman helemaal niet. En hij regeert dan buiten proportioneel. Omdat één man niet wil buigen, moet het hele volk over al die provincies van Soedan tot India omgebracht worden.
Het Joodse volk.
Joodse volk. Ja. En daar moet dus een wet voor geschreven worden. En dan moet het zegel van de koning onder. En dan wordt allemaal geregeld. En dan wordt het vertaald in allerlei gewesten. En die eilboden die gaan overal naartoe. Merkwaardig, daar lezen we vaak overheen. Dat dit bevel valt in de maand Nisan. En de maand Nisan is voor de Joden een belangrijke maand. Want daarin valt het Pesachfeest. Dus het is vlak voor het Pesachfeest is dit bevel uitgevaardigd. En er is een lot getrokken. Hebreeuwse woord voor lot is poer, vandaar dat het Purim is. En het is ook afgelopen dinsdag, maandag en dinsdag waren de dagen van Purimfeest onder de Joodse broeders en zusters.
Ja.
Dus dat viel ook meteen op diezelfde datum. En toen is er als uit lot getrokken dat de datum van vernietiging overal in het Rijk zal zijn op de 12e Adar. Je ziet ook een 13e Adar soms in de tekst staan, maar die ene dag verschil, die laat hem maar even. Dat is een periode van 11 maanden. Tussen het moment dat het bevel wordt uitgevaardigd en het moment dat het inderdaad de actie moet plaatsvinden.
Ja, dat was een lied over Esther. En Esther, hou je hoofd omhoog. Wie was Esther in heel dit verhaal, Jenne? We hebben natuurlijk gehoord over de wegsturen van Vasti, over de wedstrijd. Ja.
Esther was de nieuwe koningin, dus die had de wedstrijd gewonnen, om het zo maar te zeggen. En zij hoort dan daarna ook in haar eigen bubbel, want ze kwam nauwelijks meer buiten de harem, laat ik zeggen. Langs allerlei wegen hoort ze op een gegeven moment van dat vreselijke bericht dat de vernietiging van haar eigen volk op het spel staat. En zij heeft niet de mogelijkheid om uit zichzelf naar de koning te gaan, om toch een mogelijkheid te gaan creëren, wordt als het ware de hele bevolking van Susan, de Joodse bevolking van Susan, opgeroepen om 3 dagen en 3 nachten te gaan vasten. En zij zelf doet het met haar harem ook, waar waarschijnlijk ook niet Joden tussen gezeten hebben. Dat kan bijna niet anders. En daarna maakt zij zich mooi op. Want ze weet dat er man natuurlijk valt voor uiterlijkheid. En warempel, ze krijgt de gouden scepter toegereikt in de zin, dat betekent van jij mag binnenkomen. En ze zegt niet meteen wat er op het hart ligt, want dat is wel heel frappant. Dat zou je dus denken. Nee, dat gaat langs een andere manier. Zij vraagt haar man en Haman om 's avonds bij haar in de harem te komen eten, dineren. Ja, en als wij ergens naartoe gaan, dan weten we van tevoren de gelegenheid waarvan we dus gevraagd worden. Bijvoorbeeld, je bent jarig of zoiets. Maar dat was bij de meden en persen ongebruikelijk. Want daar wordt pas eigenlijk bekendgemaakt na het tweede glas wijn, na de maaltijd, waarom je uitgenodigd bent. Dat gebeurt dan ook. En is wat Esther zegt van, nou, komen jullie morgen maar weer terug. En dat brengt onrust. Onrust in de zin van, waarom doet ze zo raar? Dat hoort helemaal niet. Er volgt een nacht. Die nacht komt vol met onrust. En dan gaat op een gegeven moment het hele verhaal, als het ware, een andere wending nemen. Want in die nacht laat Ahasveros voorlezen uit het geschiedenisboek. Nou, dat is ook al eens een beetje. En het verhaal, dan komt dan ineens dat er een aanslag verijdeld is en dat Mordechai daar niet voor beloond is. Haman, die ook niet kan slapen, en denkt, maar nou, ik ga maar lekker vroeg naar kantoor. Die moet met hem, als het ware, toch nog die beloning in ontvangst nemen op een wonderlijke manier. En zo gaat uiteindelijk de boel keren. Het eindigt ermee dat de Joden op die dag die uitgebroken is, zichzelf mogen gaan verdedigen. Ja. Het lot voor die dag heeft eigenlijk een precies de tegenovergestelde functie
gegeven. Esther redt haar volk, dat is de boodschap.
Esther redt haar volk.
Ja. Bedankt Jenne voor wat je verteld hebt. We moeten afronden.
Ja, dankjewel.
Deze uitzending is tot een eind gekomen. Bedankt ook voor de techniek. En morgenavond wordt deze uitzending nog herhaald om 8:00. En voor dit weekend wens ik u alle vrede en alle goeds.
Dankjewel.